2 Petrus 1. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst, maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver en door uw geloof de deugd. Dus schraagt de deugd met ijver door het geloof de deugd schragen. Dan 2, door de deugd de kennis. En door de kennis de zelfbeheersing, dat is 3. En door de zelfbeheersing de volharding, dat is 4. En door de volharding de godsvrucht, dat is 5. En door de godsvrucht de broederliefde, dat is 6. En door de broederliefde de liefde, dat is 7. De liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. En daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, door herinnering wakker te houden, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. En we achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover. Voor de een een heel bekend Bijbelboek, voor de andere waarschijnlijk niet zo bekend of nooit gelezen, kan ook nog. Vanavond hebben we het samen gelezen, dat eerste hoofdstuk. Petrus, die geweldige apostel in wie je jezelf misschien herkent als een enthousiasteling, maar dat breekt soms bij de handen af. Dat loopt ook wel eens anders. Het herstel van Petrus is al een keer aan de orde geweest. Bij de tafel van Christus. Zo wordt die plek in Israël genoemd, Mensa Christi, de tafel van Christus. Waar Petrus tot herstel is gekomen. 3 keer heeft hij hem ontkend, genegeerd. En 3 keer moet hij zeggen dat hij hem, onze Heer Jezus, lief heeft. Eerste keer bij een kolenvuur. 2e keer ook bij een kolenvuur. Het zijn hele diep ingrijpende momenten voor Petrus geweest. En die diep ingrijpende momenten, die hebben ook hun sporen nagelaten in dat wat Petrus aan ons schrijft. Dat doet hij nu ook, op een hele bijzondere manier. En waar hij het dan over heeft, in de 2e brief met name, is de kennis omtrent de Heer Jezus, of de kennis van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een beetje koren op de molen van iemand die dramt over bijbelstudie, leren, onderzoeken. Maar het is wel zo. Geestelijke groei is volgens deze 2e Petrusbrief aan het eind, hoofdstuk 3, opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. Geestelijke groei is opgroeien of opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. En daar gaat het ook over in ons hoofdstuk. Het begint gelijk met mensen, we hebben een buitengewoon en een kostbaar geloof, hebben we verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. We hebben geweldige zegen, een kostbaar geloof gekregen door de gerechtigheid van Jezus Christus, onze Heiland. Zal ik het anders zeggen? Door de rechtvaardige daad van onze Heer Jezus Christus heb jij, als je wilt, dat kostbare geloof gekregen. De rechtvaardige daad van onze Heer Jezus Christus is het kruis van Golgotha. Waar Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid schittert en Gods genade op een buitengewone manier stroomt. Daarover heeft Petrus het. Ik denk dat hij dat meeneemt. Als hij terugkijkt naar het moment waarop ze daar waren, op de berg der verheerlijking, waarschijnlijk de Tabor, en hoe ze daar de Heer Jezus hebben gezien in glorie en in heerlijkheid, en een stem die uit die luisterrijke heerlijkheid kwam: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, in hem heb ik mijn welbehagen, of heb ik welbehagen. Maar daarbij, bij de Heer Jezus staan 2 mannen op diezelfde berg, op datzelfde moment. Het zijn Mozes en Elia. U kent die geschiedenis. Mozes heeft misschien als geen ander kennis gemaakt met de heerlijkheid van God, de glorie van God, de schittering van God. Die berg daar, de berg Horeb, stond bijna in lichte laaien. Het geluid van de bezuin werd alleen maar sterker. En alles beefde, alles zitterde. En Mozes heeft daar geweldige indrukken gekregen van de heerlijkheid, van de heiligheid van God. En hij wist dat God geen enkele zonde door de vingers zou kunnen zien. Komt met 2 stenen tafelen onder zijn arm terug. En op het moment van terugkomen ziet hij wat er in de dal is gebeurd. Hoe Aaron daar het volk de vrije teugel liet. En hoe daar een gouden kalf is neergezet. Hoe daar een alternatieve godsdienst is ingesteld. Hoe op alle mogelijke manieren Gods glorie eigenlijk naar beneden wordt gehaald. Mozes gooit die 2 stenen tafelen stuk. Dat wat je van God zelf kreeg. We hebben al moeite met een kostbaar geschenk van een ander om dat zomaar weg te schuiven. Maar hij gooide dat stuk. Waarom? Omdat als hij dat niet zou hebben gedaan, het hele volk zou zijn stuk gegaan. Mozes wist van de heiligheid van God, wist van zijn gerechtigheid. En hij heeft daarover nooit een verwijt van de Heere gekregen. Ofwel die 2 stenen tafelen zouden stuk moeten, ofwel het volk zou stuk gaan. Mozes heeft daarna gebeden. O Heere God, wees toch genadig. Nee, zei de Heere, ik ga het hele volk in 1 keer uitdelgen. En ik maak uit jou een heel nieuw volk. Wees toch genadig, Heere, roept Mozes. Heere, ontferm toch. En het merkwaardige doet zich voor in de geschiedenis. In het boek Exodus, dat God zegt, oké, ik zal genadig zijn. Dat is heel typisch. Hoe kan een heilige God genadig zijn? Dan mag je hier toch een keer over nadenken. Hoe is het mogelijk dat een heilige God, die de zonde niet door de vingers kan zien, genade betoont? Dat is op zich absoluut tegendraads. Dat is niet te verenigen, niet te rijmen. Mozes heeft het gevraagd. En de Heere God zegt, oké, ik zal genadig zijn die ik genadig ben. En in plaats van dank u wel te zeggen, zegt Mozes dan, Heere God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Doe mij toch uw glorie zien. En de Heere God zegt, oké, bij mij is een plaats in de rots. Ik stel je daar in die rotsholte. Ik ga voorbij en je zult het zien van achteren. Heel merkwaardig gebeuren. En Mozes heeft daar naar mijn gevoel gestaan met schuddend hoofd. Nu snap ik het nog niet. Hoe is het mogelijk dat God genadig kan zijn terwijl hij de heilige is? Dat is toch ondenkbaar? En hij heeft echt bij zichzelf gedacht, er moet ergens een punt zijn waar genade en heiligheid samenvloeien. Elia heeft jaren later in diezelfde rotsholte gestaan. Lees maar eens zorgvuldig 1 Koningen 19. Hij is weer daar bij de berg Horeb, zelfde gebergte. En hij wordt ook in een rotsholte gezet. Hij heeft ook de kracht en de majesteit van God gezien. Maar ook het suizen van een zachte koelte. De genade en de heiligheid zijn aan hem geopenbaard. En hij weet het ook niet. En die beide mannen staan bij de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En over die gebeurtenis heeft Petrus het in 2 Petrus 1. Dat is ons onderwerp. En waarover spraken zij, die drie daar op de berg? Niet over het CDA, dat kan ik u verzekeren. Ik heb het ook gevolgd, u waarschijnlijk ook, een beetje. En ze hebben het ook niet gehad over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Ze hebben het ook niet gehad over uw en mijn leven. Waarover dan wel? Waarover spraken zij daar op die berg? Nou, dat staat in de Bijbel. Ze spraken met elkaar over de uitgang die de Heer Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. Ze hebben het gehad over, er moet ergens een punt zijn waar genade en heiligheid bij elkaar komen. Waar gerechtigheid, rechtvaardigheid en verzoening stralen. Er moet ergens een punt zijn waar dit samen vloeit. Waar vloeide dit samen? Op Golgotha. Begrijpt u nu waarom Petrus begint met dat wij een kostbaar geloof verkregen hebben door de rechtvaardige daad? Ja, daar is het gebeurd. Daar is de heiligheid van God op hem, op de Heer Jezus, terechtgekomen. En daar is Gods genade als een enorme stroom gaan stromen en stralen, waardoor mensen een kostbaar geloof kunnen krijgen en genade en vrede vermenigvuldigd kunnen krijgen. Nou, dat zijn super dingen. Als u mij vraagt, zijn dat geweldige, geweldige dingen die je eigenlijk moet opslaan in je hart en waarvoor je misschien wel elke dag dank u mag of moet zeggen. Een kostbaar geloof gekregen door de rechtvaardige daad van de Heer Jezus. Zo begint het. En dan gaat het verder in vers 2. Door God onze heiland. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Die genade van God, die geweldige stroom van genade, mag nog sterker worden. En de vrede met God, of de vrede van God, die worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Je moet hem kennen. Natuurlijk zeggen we, je moet de Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser. Maar we bedoelen daar in 9 van de 10 gevallen mee. Je moet even je schuld beleiden. Je moet je schuld beleiden, je moet je zonden erkennen. En je moet gaan geloven in de Heer Jezus. Dan heb je de Heer Jezus leren kennen. Ken je de Heer Jezus? Ja, hij is mijn heiland. Maar betekent dat wat hier staat hetzelfde? Nee. Je zult toch een stapje verder moeten gaan. En dat bedoelt Petrus. Je zult veel en veel verder moeten gaan. En dan zijn we blij dat we hier met elkaar zo'n hoofdstuk mogen nemen en de volgende keer verder mogen gaan, als de Heer het geeft, om verder te kijken. Want de kennis van onze Heer Jezus, wie is dit eigenlijk die hier op aarde is geweest? Wie is hij die daar de rechtvaardige daad aan het kruis van Golgotha etaleerde? Wie? Door wie heb je dit? Ja, door de Heer Jezus. Maar wie is de Heer Jezus? Nou, niet één uit een dozijn. Niet één uit een rij van. Niet één uit een hele grote rij van godsmannen of bijzondere leiders. Nee, uniek is hij. Hij, van wie God zegt, dat is hem. En in hem heb ik welgevallen. In niemand anders. In niemand anders. Er is geen ander. Alleen de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus. En dat moet doordringen, want dat is nodig vandaag. We worden bestookt met allerlei alternatieven. We worden opgezadeld met, zo kan het misschien ook wel, en je mag het misschien ook wel die kant ombuigen. Nu, er valt niks te buigen. Ik wil niet de orthodoxe man uithangen, maar dat wil ik niet zijn. Maar ik wil zo graag pal staan voor de Heer Jezus. Voor hem, want het gaat om hem, om zijn glorie, om zijn wezen. En we willen hem kennen. Hem te kennen. Hem kennen. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. 2 Petrus 3, nog een keer die tekst. Door de kennis van God in Jezus Christus wordt genade en vrede vermenigvuldigd. Dat betekent dat je daar nog meer van krijgt. Dat je daar nog meer in gaat staan en daar nog meer van gaat genieten. En vers 3 zegt, zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem. Weer, u en ik hebben de mogelijkheid, we zijn begiftigd door de kennis van hem, met alles wat tot leven en godsvrucht strekt. En dat heeft ons geroepen door zijn eigen heerlijkheid en macht. Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Omdat je daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Nou, eigenlijk gaat dit te hoog voor ons. Jij en ik krijgen te horen dat we door het geloof in de Heer Jezus en door het kennis gemaakt te hebben met hem, deelgenoot van de goddelijke natuur zijn geworden. Nou, dat is een hele mond vol. Een beetje God in mij? Hebben de mensen dan toch gelijk als ze zeggen, God, dat ben je zelf? Nee, dat laatste is onjuist. Maar Gods geest is in jou uitgestort. De Heilige Geest, God de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt, als je van mij houdt en doet wat ik wil, dan kom ik bij je wonen. Ik zal mezelf aan jou laten zien. En de Vader en ik zullen bij je komen en zullen woning bij je maken. Jij bent heel bijzonder. Beste broer, zus in de Heer Jezus, jij bent uniek. Niet vanwege je banksaldo. Misschien ook wel. In negatieve of in positieve zin. Maar je bent uniek omdat je deel uitmaakt van de goddelijke natuur. Hoor je het goed? Je bent één met hem. Deel uitmaken van de goddelijke natuur. Je zou het eigenlijk niet zo gauw durven zeggen als het niet in de Bijbel stond. En het staat hier in 2 Petrus 1. En de kennis van onze Heer Jezus geeft ons de vrijmoedigheid om dat te zeggen. Ontzettend veel gelovigen zeggen, ja, als je nu maar weet dat je zonden vergeven zijn. Nou ja, dat is natuurlijk ook geweldig als je echt voor het eerst de schulddelging, de zondevergeving ervaart. Dan spring je een gat in de lucht. Maar dat is het niet alleen. De Heer wil je duidelijk maken dat er veel meer is. Dat je met zeer kostbare, zeer grote beloften begiftigd bent. Jij, geen armoedzaaier, niet een soort randfiguur in het geloof, maar iemand die middenin staat en die met zeer grote, zeer kostbare giften begiftigd bent. Jij, de Heilige Geest woont in je. Dat is niet een soort polis alleen maar van leuk voor straks. Heb ik straks een soort ticket voor de hemel. Maar de polis is niet een soort verzekeringsbewijs, maar God de Heilige Geest doet je nu realiseren en beseffen dat je deel uitmaakt van de goddelijke natuur. Oei. Ja, dan ben je heel dichtbij. Dan sta je niet meer aan de rand, dan zit je in het centrum. En dat is ook exact wat Petrus wil gaan zeggen. Jij zit in het centrum van Gods wil. En daardoor hebben wij bijzondere dingen. Nu, als je je dat dan realiseert, een heel klein beetje naar je toe laat halen, dan snap je ook dat Petrus, nou wordt het tijd dat je met ijver En door je geloof uiteraard, want het is allemaal door het geloof, niet door eigen iets wat je van jezelf zou hebben, maar door het geloof in de Heer, maar dat je door ijver, met ijver, door je geloof, daar ook handen en voeten aan geeft. Nou, daar komen die zeven dingen. Dan kan ik de hele avond over die zeven dingen gaan praten. Ik kan proberen uit te leggen wat deugd is. Nou, deugdelijkheid, dat snappen we wel een beetje. Daden, zou je misschien nog wel mogen zeggen. Je zou over zelfbeheersing nog wel het een en ander kunnen zeggen. Goed. Over volharding. We zouden over godsvrucht, eerbied hebben voor de Heere. Gottesfurcht, dat is het Duitse woord, maar dat is eerbied hebben voor godsvrucht. Vruchten, godsvruchtig leven. Broederliefde en liefde. Zeven dingen. In de samenkomst waar ik de vorige week was, zei een hele oude broeder, toen in Bethlehem daar in de een kribbetje stond, toen is daar een heel klein babytje in gekomen. En hij noemde dat in zijn toespraak een A-bom. De A van agape. Het is zijn woordkeuze. Ik neem het even over als beeldje, als voorbeeldje. Een A-bom. Een explosie met kracht van goddelijke liefde, van agape-liefde. Dat lag daar voor het eerst. Gods liefde in een menselijk omhulsel. En nu ben jij aan de beurt. Je hebt het met kostbare, bijzondere giften begiftigd. Deel uitmakend van de goddelijke natuur, dan kom je uiteindelijk uit bij de liefde. Bij die agape-liefde. Niet je broer liefhebben alleen, dat is ook genoemd, broederliefde. Dat is dat woord filio, weet je wel, ach, dat is vaker uit de doeken gedaan, dat ken je misschien wel van 20 eerdere preken. Maar al die dingen vind je hier heel compact terug. Nou, doe er dan wat mee. Broeder en zuster, je bent hier. En we willen nu graag zeggen wat Petrus eigenlijk bedoelt te zeggen. En daarom zorg ik ervoor dat je ook naar mij heen gaat, nog steeds deze dingen voor je hebt. Dat je dit eigenlijk niet meer kwijtraakt. Dat dit een soort leidmotief voor jezelf is. Met ijver, door het geloof ja. Maar met ijver de daden doen, deugden doen. De deugden verkondigen van hem die u uit de duisternis geriep, weet je wel. Dat was nog twee. Dat was de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. De deugden verkondigen van hem die uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar licht. Die zeven dingen, zeven onderdeeltjes, leiden tot, u schrikt misschien, tot het kennen van de Heer Jezus. Weer hetzelfde. Door de kennis van de Heer Jezus zijn we op dat spoor gezet, begrijpen we er iets van, maar als deze dingen uitwerking krijgen in ons, in ons getuigenis, in ons gesprek, in onze uitingen, in ons gedrag, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, eerbied voor God, broederliefde. Oh, ja. Geldt het ook als dat zo'n lastpost is als die en die in de gemeente? Ja, dan zijn we waarschijnlijk ontslagen van 2 Petrus 1. Nee. Nee, nee. Uiteindelijk is dan Gods liefde, die agape-liefde, zichtbaar. En als dat zo is, laat het echt zien wie de Heer Jezus is. Wat zou het een geweldig gebeuren zijn als er in Veenendaal mensen rondstapten die dit etaleerden. En die niet meer over zichzelf praten en het niet meer hebben over van wat ik allemaal nog moet doen of wat er in mij veranderd zou moeten. Nou, dan blijf je aan de gang. En soms schijnt het een geweldige deugd te zijn als je maar opnoemt wat er allemaal mis is met je. Nou, er is veel mis in deze wereld. Alles is mis, dat staat hier. Alles is scheef gegroeid. Het is totaal fout gegaan. En in die enorme foute boel van vandaag heeft God mensen uitgekozen, uitverkoren, om door het geloof in de Heer Jezus deze zegen te geven. Je zit met een pakket zegen vanavond waar je misschien geen raad mee weet, maar ik hoop dat je eronder smelt bij wijze van spreken, omdat dat vurige kolen zijn die op je hoofd terechtkomen, waardoor je zacht wordt En het een uitwerking gaat geven. Een schitterende uitwerking. Zodat de buren misschien morgen zeggen, nou, maar er is met jullie iets aan de hand. Ja, dat klopt. Ik hoop dat ze het zien. Ik hoop niet dat ze het zien aan ons akelig gedrag van voordringen bij de kassa van Albert Heijn of van de C1000 of weet ik veel hoe die club allemaal heet. Ik hoop dat ze zien, dat ze waarnemen dat we anders zijn. Dat is ook precies wat Paulus bedoelt in Efeze. Jullie zijn helemaal anders. Alles is anders. Zouden we het willen, zouden we echt willen gaan voor die kennis van de Heer Jezus. Ja, als je naar hem kijkt, dan is de zelfbeheersing. Als je naar hem kijkt, dan is het daden doen. Deugdzaam. Ja, godsvrucht bij hem, ja natuurlijk. Volharding, zeker, hoe word ik gedrongen totdat dat volbracht is. Lucas 12, 50 bijvoorbeeld. Talloze teksten gaan precies aangeven wie de Heer Jezus is. En nu zijn wij aan de beurt. Niet om voor anderen te lijden in die zin dat we zonde zouden kunnen wegnemen voor anderen. Maar wel om dat deelgenootschap aan Gods natuur uit te dragen. Dat staat hier. En beijvert u daarom des te meer om je roeping en verkiezing te bevestigen. Want als je dit doet, dan zul je niet meer struikelen. Dat betekent dat onze roeping en onze verkiezing een stuk onderstreping moet krijgen. Een bevestiging moet krijgen. En onze roeping is dat je deelgenoot bent van de goddelijke natuur. Dat je daar zult zijn waar de Heer Jezus is. Het is inderdaad Israël zondag, zoals broeder Henk de Bruin zo pas aangaf. Ik heb vanmorgen gesproken over Ezechiël 36 en 37. Ik ga niet de preek van vanmorgen herhalen, maar die zit nog heel vers in mijn hoofd. Het was gewoon aan de beurt, want ik hou daar studies over het boek Ezechiël. In hoofdstuk 36 zegt de Heere God, ik zal dat land helemaal uitbezemen. Ik zal dat land schoonmaken. Het is één grote woestenij, maar ik zal het veranderen. De bergen zullen weer druipen van vettigheid. En de velden zullen weer gewas voortbrengen. En de vijanden zullen niet meer komen. Dat land. Lees maar eens, het is schitterend. Dat land, ik zal ervoor zorgen dat het goed is. En dat het weer wordt als Eden van vroeger. Dat is wat hier staat. Wat daar staat. Het merkwaardige is dat eerst bij het herstel van Israël het land genoemd wordt. Zoals de Heere God in Genesis 1 en 2 eerst de hof van Eden maakt en daarna de mens in die hof zet. Eerst het land en daarna de mens. Is dat vreemd? Nou, voor u en voor mij hoeft het helemaal niet vreemd te zijn. Want de Bijbel zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik het land klaar heb, als het huis van de Vader. Als ik dat klaar heb, dan kom ik jullie halen. Dan breng ik jullie en ik zal ook jullie daar zetten. In dat wat ik klaargemaakt heb. Het is dus helemaal niet vreemd. Dit kun je begrijpen. Nu, de Heere God doet het ook met Israël. Eerst dat land. En daarna mogen de 10 stammen en de 2 stammen komen. Ja, het is nog een dor spul. Het dal van dorre doosbinden. Maar dan een geruis, een beweging. En daar begint het. En dan ineens staat daar een heel volk met één verlangen naar die ene koning. De koning naar de zoon, naar de familie, naar de zoon van David, zullen ze vragen. Gods plannen. Gods roeping. Gods verkiezing is voor Israël heel bijzonder. En ze zullen die zegen echt krijgen. Wie of wat ook gebeurt. Wie ook wat zegt of wat er ook gebeurt. Maar voor jou en voor mij ligt die verkiezing anders. Het is hetzelfde beginsel. Dezelfde methodiek. Sorry voor dat gekke woord. Hetzelfde patroon. Maar onze verkiezing ligt niet hier in Jeruzalem of op de bergen van Israël. Maar onze verkiezing ligt in het huis van de Vader. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Bij hem zijn, één zijn met de Vader, één zijn met de Zoon, één zijn met de Geest. Onbeschrijfelijk groot. En die verkiezing, die roeping, die moet je vasthouden en die moet je bevestigen. Daar moet je wat aan doen. Hoe doe je daar wat aan? Door te kijken naar de Heer Jezus. Door te studeren, door te kijken, door te willen leren van hem door de kennis van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat Petrus iets zeggen. Moest luisteren. Ik ga geen verhaal vertellen, zegt hij. Ik zuig het niet uit mijn duim. Het komt niet ergens uit een boekje. Maar we hebben het zelf gezien. We waren daar op de berg der verheerlijking. En het gaat hier niet meer over dat Petrus en Jacobus en Johannes toch in slaap vielen. En dat Petrus zei, we willen 3 tenten maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia. Ik vind het alleen nog knap dat hij niet een tent voor zichzelf ging bouwen. En ook nog een klein tentje voor de Heer Jezus of zo. Daar ging het dus niet over. Het ging wel over dat ze daar wakker geworden de glorie van de Heer Jezus zagen. En dat bepaalt in feite alles. Dat zegt hij hier. Dit is ja, normatief geworden. Dat is een soort richtingaanwijzing geweest. Het zien van de Heer Jezus. En ze hebben daar die stem gehoord. Ze hebben daar die verandering in kledij gezien. Ze hebben Mozes en Elia meegemaakt daar. En ze hebben gehoord dat ze het over die uitgang hadden, over de rechtvaardige daad. Daar hadden ze het over, daar ging het over. Daar was het gesprek op gespitst. En die rechtvaardige daad is het kruis van onze Heer Jezus. Maar bij het kruis zie je de Heer Jezus, laat me zeggen, in ontluistering. Maar op de berg der verheerlijking zie je de Heer Jezus in schittering en in glorie. Magistraal. Het is zo super dat ze er in die tijd niet over hebben gepraat. Maar het is wel geweest. En Petrus praat er nu over. Het is bijzonder dat je eindelijk door Petrus, ooggetuigenverslag, even mag kijken daar. Ik neem aan dat het op de berg Tabor is, maar anderen zeggen dat het de Hermon zou kunnen zijn geweest. Nou, laat maar, het maakt niet zoveel uit. Het gaat niet om de locatie, het gaat om het feit. Het feit is dat de Heer Jezus daar schitterde en dat hij daar in buitengewone glorie zichtbaar werd. En dat God laat weten, ik heb maar 1. Ik heb maar 1. Dat is hem. En ik heb die ene lief. En die ene is uniek. En die ene heb ik welgevallen. Er is niemand anders. Ik hoop dat dat doordringt. Dat je nu in elk geval weggaat met de idee, er is maar 1. Er is maar 1. Er zijn niet nog een paar alternatieven. Nee, er is maar 1. Er is maar 1 naam gegeven door de welke wij behouden moeten worden. Er is maar 1 weg. Dat is de weg die de Heer Jezus zelf is. Er is maar 1 naam. Hij, de Heer Jezus. Hij zelf. De schittering van God. De heerlijkheid van God. De majesteit van God. En Petrus heeft hem daar gezien. En hij zegt, dit ongelooflijke gezicht is zo maatgevend, zo richtingaangevend, dat ik alleen maar daarover wil praten. En ik doe het nu nog, misschien lukt het over een paar weken niet meer, mijn vertaling. Maar nu het nog kan, nu zeg ik het. Zodat je ook, als ik er niet meer ben, toch deze dingen hebt en dit ook beleven kunt. En nu mijn verlangen om samen zo vanavond naar die berg der verheerlijking te gaan. Ik zou je wel willen meenemen. Ik weet wel dat je daar begint te zeuren over die Arabische taxichauffeurs die allerlei gekke kreten uitslaan. Nou, ik weet het. Ik weet er alles van. Ik ben er vaak genoeg geweest. En men vindt dit prachtig. En sommigen zeggen, als de tweede weer komt, we moeten die chauffeur hebben, want die kan het zo mooi zeggen dan bij die bocht. Nou ja, dat klopt ook. Hij heeft geen tanden meer in de mond. Maar hij schreeuwt alles van Allah bij elkaar. En daar zitten we dan om te lachen. Ik snap het ook wel. En je komt boven en je hebt het over die chauffeur. En de duivel heeft zijn winst geboekt. Je ging naar boven om hem te zien. En je bent boven en je hebt die Arabische chauffeur gezien. Ik ben een beetje te fel misschien. Maar ik wil het zo graag helder hebben. We zouden zonder die taxitoestanden naar boven moeten gaan. En daarboven komen, in elk geval, dat schitterende, schitterende plekje daar zien, waar de Heer Jezus zichtbaar wordt. Er is een Italiaanse architect, die heet Barlucci, heeft heel veel kerken gemaakt in Israël. Die heeft ook daar een kerk gebouwd. Echt mooi. 3 tenten. Een hoekje voor Mozes, een kapelletje. Een hoekje voor Elia, een kapelletje. En een hele grote kapel voor de Heer Jezus. Voor Mozes 1, voor Elia 1 en voor u 1. Heeft in dat gebouw 3 vertrekken. Dat is op zich al prachtig, dat een architect dat kan uitbeelden, dat hij dat kan tonen. Dat is gebeurd, dat kun je zien. Maar dat wat van de Heer Jezus spreekt is schitterend, is goud, is glorie, is kleurrijk, is buitengewoon. Nou, los van het gebouw, en eigenlijk heeft die architect geprobeerd om zijn gevoelens te uiten en dit te etaleren. En als ik daar sta, zeg ik, Heer Jezus, u bent schitterend, u bent geweldig. Ik kan het niet zo doen als Balucci, want ik heb geen handen om te bouwen. Maar ik kan met mijn hart wel zeggen dat u buitengewoon bent, dat u uniek bent. En dat willen we u zeggen, Heer Jezus. Dat is daar gebeurd. Want God zei dat hij uniek was. En dat er maar één is. En wij denken dat er eerst... ja, is God. Hij heeft ons lief. En nu zijn wij een beetje half tussen God en mensen in. En we hebben onszelf lief. En we gaan voor onszelf en voor onze eigen belangen. En we gaan zo weinig voor de Heer Jezus. Petrus zegt, ik wil je leren om hem te kennen. Je moet hem leren kennen. Je moet zien wie hij is. En ik zal je daarbij helpen met dit prachtige, schitterende beeld. En hij zegt, daarom hebben we het profetische woord des te vaster. Het profetische woord. Als je vandaag preekt over het profetische woord, schijn je al bij een bepaalde club te horen. Overkomt mij regelmatig, dan word je gelijk in een hoekje geduwd. Oh, dan ben je dus niet charismatisch, maar je bent profeet. Oh, zie je wel, u voelt hem aankomen. Nu, ik wil de charisma van Gods gaven, van Gods werk in ons absoluut vasthouden. Daar sta ik in. Dat heeft God gedaan. Maar ik wil het profetische woord vasthouden. En Peter, hij moest luisteren. Let op, hè. Hij komt, hè. Hij komt. En hij zal schitteren. Een en al glorie is hij. En je moet je op hem focussen. Niet op jezelf. Zelfs niet op je eigen kwaal. Of op je eigen manco's. Maar je moet op hem gericht zijn. Nee, ik ga niet katterig doen. Dit is ook niet katterig bedoeld. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat Petrus bedoelt. Dit is het profetische woord. Christus, hij de heerlijke. Door die rechtvaardige daad aan het kruis van Golgotha. Heeft hij de overwinning behaald. En daardoor zijn er kostbare en buitengewone giften uitgedeeld. En je hebt een kostbaar geloof, een buitengewoon iets. En je bent deel van de goddelijke natuur geworden door hem. En vanaf het moment dat je dit laat glippen, zie je niet meer wat de toekomst is. Ook niet meer wat de toekomst van de gemeente is. U weet misschien dat er maar een hele kleine groep in Nederland nog over deze dingen praat. We mogen daarover spreken in deze Maranatendienst. Dat willen we ook volhouden. Het gaat over hem. Het profetische woord. En ook de oud-testamentische profeten hebben daarvan gepraat. Die hebben daarover gesproken. Die hebben in die richting gewezen. Heilige mannen gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Wie waren dat? Dat was Jesaja en Jeremia en Ezekiel en Daniel en Jona. Ja, Jona ook. Hadden we in Tiel. Er zitten een paar uit Tiel vanavond. Dus ik laat dat verder maar los. Maar die hebben dat vrijdagavond gehoord. Maar schitterend. Het is buitengewoon. Uniek is het. De Heer Jezus is uniek. En het gaat over hem. Hij is het centrum van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt de Bijbel. Het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de adem, dat is de geest van de profetie. Daarover gaat het. En als dat weg hebt, ja, dan gaan we het over onszelf hebben. Nou, dus zat te praten over onszelf. En over wat ik niet goed doe. Of wat ik anders zou moeten. Maar vertellen van de Heer Jezus. Ik hoop dat vanavond een soort opsteek wordt om te vertellen van hem, om te getuigen van hem. Om echt die groei te kennen naar hem toe. De kennis van onze Heer Jezus Christus. Wat zou het een geweldige vreugde zijn voor de Heer Jezus als er zulke mensen hier rondlopen die zeggen, Heer, we willen met betoon van alle ijver, door ons geloof, echt die daden van u, en die geweldige zelfbeheersing, die volharding van u, en al die dingen, al die elementen van u, die willen we in onszelf terugzien te vinden. Daar willen we ons best, daar willen we ons naar uitstrekken. Niet dat we dat in eigen kracht kunnen, maar ook dat kan niet. Maar we willen wel het verlangen hebben, Heer Jezus, om dat wat u zo kenmerkend maakte, om dat in ons hart te dragen en ook om dat te etaleren naar buiten toe. U bent uniek. U bent rijk, u bent gezegend, u bent buitengewoon. U mag niet buiten uw schoenen gaan staan, want dan wordt u eigenwijs. Maar u bent wel bijzonder, heel bijzonder. En daar dank ik de Heer voor. Amen. Onze God, onze Vader, we danken u voor het hele unieke van gelovigen. Ze zitten hier, een hele groep. misschien wel iedereen. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat die of die echt de Heer Jezus aanneemt, nu nog. Dat hij nu nog met zijn schuld tot God gaat en die schuld beleidt en gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En nu gaat zeggen, dank u Heer Jezus, dat u voor mijn schuld en voor mijn straf daar wilde hangen. Dat u de rechtvaardige daad wilde volbrengen voor mij. De meesten hier hebben dat gedaan. En zijn misschien wel blijven hangen bij dat punt. Worden nu uitgenodigd om verder te gaan vanaf dat punt. En echt te belijden, Heer Jezus, u bent meer. U bent niet zomaar een vreemdeling van Galilea. U bent de Heere der Heren, u bent de Koning der Koningen. U bent de Schepper van het heelal. U bent alles, Heer Jezus. U bent Gods welgevallen. En dat was er maar één, Heer Jezus. En u, Gods welgevallen, u wilde uzelf wegcijferen. U wilde uzelf geven. En nu hebben we door het geloof in u, Heer Jezus, heil, deel aan die goddelijke natuur. Kostbare beloften, kostbaar geloof. Een buitengewoon gezegend mens zijn wij als gelovigen. We danken u, Heer Jezus. We prijzen u en eren u voor wat u hebt gedaan. En voor wat u nog wilt gaan doen, ook na vanavond. Misschien wel vannacht als we niet kunnen slapen, maar u wilt verder gaan met ons. U wilt ons invoeren in uw eigen gedachten. En 2 Petrus 1 helpt ons daarbij. En we willen u daar hartelijk voor bedanken. Amen. Amen.